Welkom bij In Mind, de podcast. Mijn naam is Florette. 3 jaar geleden kwam Ragna in mijn leven. I went through hell and back. Ondertussen heb ik een band opgebouwd met haar die sterker is dan ik ooit had kunnen dromen. Nee, ze is niet perfect. Ik ook niet. Niemand is perfect. In deze podcast vertel ik over de druk die we op onszelf leggen en op onze honden. Maar het kan anders. Ik deel graag met jou mijn visie over het opvoeden van honden, natuurlijk samenleven. Mijn ogen zijn geopend en ik hoop dat ik ook jou kan inspireren om kritisch te kijken naar onze maatschappelijke verwachtingen. Welkom bij de kritische denkers, die niet zomaar aannemen dat ze dingen moeten doen. Dus, wil jij ook kritisch nadenken over druk en verwachtingen? Heb jij interesse in tools om intuïtief op te voeden, een diepere band te creëren en zelfs gedragsproblemen te voorkomen of te laten verminderen? Dan is deze podcast voor jou. Super fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Een onderwerp waar ik eigenlijk de laatste, weken heel erg mee bezig ben, is gelijkwaardigheid. En dat is een heel moeilijk onderwerp als het over honden gaat. En eigenlijk niet alleen als het over honden gaat, maar in heel de wereld. En misschien even schetsen dat gelijkwaardigheid niet hetzelfde is als iedereen hetzelfde behandelen. Want als iedereen dezelfde behandeling krijgt, dan ga je nog geen gelijkwaardigheid creëren. En daar is een heel mooi voorbeeld of illustratie over gedeeld in de vorming waar ik momenteel mee bezig ben. Die vorming is opvoeden vanuit verbondenheid met David Petit. En dat beeld was eigenlijk om het verschil aan te tonen tussen gelijkheid, dus iedereen gelijk voor de wet, en gelijkwaardigheid. Gelijkheid gaat ervan uit dat iedereen hetzelfde krijgt. Dus in die illustratie zag je een volwassene, een puber en een kind. En die waren samen over een hek aan het kijken naar de voetbal. We gaan dan letterlijk kijken naar de grootte van die mensen. Dus die volwassene kon gewoon over dat hek kijken. Die puber was net wat te klein, ja, en dat kind zag helemaal niks. Dus als we uitgaan van gelijkheid, dan geven we iedereen hetzelfde. Dus iedereen krijgt 1 krat om op te staan. Die vader heeft 1 krat, dus die kijkt nu ver boven het hek uit. Die puber heeft 1 krat, dus die kan nu gewoon zien. En dat kindje heeft ook 1 krat, maar die ziet nog altijd niks, want die is te klein. Dat is gelijkheid. Gelijkwaardigheid is zorgen dat iedereen op hetzelfde niveau komt. Dus dat wil zeggen, de vader krijgt niks, want die kon sowieso al over het hek zien. De puber die krijgt 1 krat, die staat nu op gelijke hoogte met de vader. En het kindje die krijgt 2, waardoor dat die ook op gelijke hoogte met de vader staat. Dus iedereen kan normaal over het hek kijken. En dat is echt een belangrijk verschil waar ik eerlijk gezegd vroeger nooit over heb nagedacht. Ik had niet het idee dat er een verschil zat tussen gelijke behandeling of een gelijkwaardige behandeling. Als we al gaan kijken in onze huidige maatschappij, is gelijkwaardigheid iets dat ver te zoeken is. Niet iedereen staat op gelijk niveau met elkaar. Dus dat laat al zien voor mij hoe moeilijk dat het is om die gelijkwaardigheid door te trekken naar onze dieren. Het is zelfs moeilijk om die gelijkwaardigheid door te trekken naar de opvoeding van onze kinderen. Maar er is wel een opvoedingsbeginsel of een opvoedingsstijl die daarover gaat en die noemt onvoorwaardelijk ouderschap. En ik weet het, iedereen zegt dat hij zijn kind onvoorwaardelijk graag ziet. En ik geloof dat ook. Maar als we dan echt gaan kijken naar die onvoorwaardelijkheid, dan is die er vaak niet. Want heel veel mensen gaan kijken naar prestatiegerichtheid. En ik heb daar al vaker over gepraat, over die prestatiegerichtheid. Dus dat wil zeggen straffen en belonen om een bepaald gedrag te verkrijgen. Of een bepaald resultaat te verkrijgen. En dat is nu net niet onvoorwaardelijk. Want je bent aan het kneden en aan het vormen naar het beeld dat jij in je hoofd hebt. Dus dat heeft niks met gelijkwaardigheid te maken. Gedrag komt bij kinderen, bij honden, bij ons mensen altijd voort uit een emotie. Dus dat wil zeggen dat daar gevoelens aan verbonden zijn. En door alleen op gedrag te werken of te kijken naar het gedrag van iemand, van een hond, van een mens, dan gaat je gewoon voorbij aan alles wat er nog achter zit. En die gaat niet zorgen, dat gaat nooit zorgen voor een echte goede relatie. Want waarbij we kijken naar gelijkwaardigheid, als je een gevoel hebt van gelijkwaardigheid met iemand, dan heb je een keigoeie bouwsteen om echt een diepe vertrouwensrelatie op te zetten. En wat zijn nu die uitgangspunten van de onvoorwaardelijk ouderschap? Want die kunnen we net zo goed bij onze honden gebruiken, echt waar. En het eerste is, laat voorwaarden weg. Geen voorwaarden meer. En bij kinderen is dat heel gemakkelijk, hè? We weten allemaal dat bijvoorbeeld dat er gezegd wordt, als je je bord leeg eet, dan mocht je een dessert nemen. Dus dat zijn voorwaarden. En wat is een voorwaarde? Dat is niet onvoorwaardelijk. Maar natuurlijk wordt het eigenlijk nog veel moeilijker dan dat. Want gedrag belonen, dus je kind belonen, is eigenlijk ook zeggen van dit zie ik graag, meer van dat. Dus dan beginnen we met conditioneren. En dat kan heel subtiel zijn. Dat kan door een klein complimentje zijn, zoals... Oh, wat ben jij lief aan het spelen? Of wat een mooie tekening heb jij gemaakt? Dat zijn allemaal zaken die werken als beloning. En je ziet het ook bij onze honden, hè. Vanaf dat wij het gedrag dat we willen zien belonen, zijn we eigenlijk al niet meer onvoorwaardelijk. Want het is dat gedrag dat we graag zien. Dus eigenlijk, in theorie, als je onvoorwaardelijk en heel gelijkwaardig wilt zijn, dan gaan we niks belonen. Nu, stel bij kindjes, als ze een tekening hebben gemaakt en ze brengen die naar u, wat kun je dan zeggen als je niet zegt van ah, amai, dat is een mooie tekening. Wat ik dan denk dat heel interessant is om te doen, is vragen van vond je het leuk om die tekening te maken? Dat je meer spreekt over de ervaring dan over het resultaat. En bij onze honden is dat eigenlijk door hen gewoon te laten zijn en samen dingen te doen. En dat kan iets heel simpels zijn. Dat kan gewoon zijn van samen de boodschappen uit te pakken, te laten snuffelen, te laten rieken. Dus het maakt niet uit wat je hond doet. Wat uitmaakt, is wie dat die is. En dat je daar onvoorwaardelijk mee akkoord zijn. Dus we gaan samen gaan werken. We gaan niet straffen en belonen. En niet belonen is ook heel moeilijk, hè? Niks belonen. Want ik heb altijd wel gezegd dat ik niet met voerbeloningen wil werken, omdat dat soms ervoor kan zorgen dat honden over hun grenzen gaan. Maar als we echt niet gaan belonen, wil dat ook zeggen dat we nooit met onze stem gaan zeggen van dat heb jij goed gedaan, maar dat is een flinke jongen. We willen net dat al het gedrag dat je hond kan vertonen, dat dat evenwaardig is aan elkaar, dat dat gelijkwaardig is. Dus niet één gedrag is beter dan een ander. En echt niet meer belonen? Ik ga heel eerlijk zijn, ik ben nu die stappen aan het vertellen, maar ik ben daar nog niet. Hè. Ik geloof heel hard in die visie en ik vind die supermooi. Maar de uitvoerbaarheid is moeilijk, omdat je moet weten... Iedereen van ons is zo geconditioneerd in opvoeding op een bepaalde manier. En dat is totaal nieuw. Allee, voor mij toch. Ik kan u niet zeggen dat dat voor u totaal nieuw is. Maar om dat in werking te zetten bij uw kinderen, dat is heel veel nadenken. Daar moet je echt over nadenken. Want als ik mijn automatisme gebruik, dan ga ik zeker complimentjes geven. Dan ga ik zeker zeggen dat iets goed gedaan is. En ergens bij een hond geloof ik nog meer in die mogelijkheid, omdat je je hond kunt in je persoonlijke bubbel houden. Maar je kind gaat uiteindelijk wel blootgesteld worden aan een school en een maatschappij die wel die bevestiging geeft in prestatie. Van, amai, dat heb jij mooi gedaan. Amai, jij bent een flinke jongen. Oh, jij bent zo slim. Dat kind misschien het gevoel gaat krijgen dat jij die dingen niet geeft. Dat die een tekort heeft van u. Terwijl dat enkel is omdat die andere kinderen dat wel wordt krijgen of dat die dat wel krijgt op school, maar niet thuis. Dus dat maakt het nog moeilijker om dat in de praktijk te gaan omzetten bij kinderen die in de maatschappij gaan meedraaien. Want eigenlijk zou onze maatschappij moeten veranderen om dat echt tot in het zijn van de mens te laten werken. Maar onze honden, die kunnen we in onze eigen wereld laten meedraaien. Wat is er natuurlijk heel belangrijk? Hè? Want je moet niet denken dat er niks is waardoor dat die honden dan iets gaan uitvoeren. We hebben, en ook die kinderen, hè, we hebben intrinsieke motivatie. En dat is het mooie. Dat wil zeggen dat er dingen worden gedaan omdat dat in het kind zit of in de hond zit dat ze dat leuk vinden, dat ze het doen voor zichzelf, niet voor een externe waarde die eraan is gekoppeld. Niet voor een compliment te krijgen. Niet voor flink gevonden te worden. Niet voor een goede jongen te zijn. Niet voor goede punten te krijgen. Maar voor zichzelf, omdat zij het belangrijk vinden. Dat wil dus ook zeggen dat als jij een hond hebt die je nooit geen complimentjes of beloningen geeft met je stem of op geen enkele manier, dat die nooit gaat rusten of zo. Als die honden het belangrijk vinden om rust te nemen, dan gaan die wel rust nemen. Als die honden het belangrijk vinden om aandacht te krijgen en liefde en warmte op te zoeken, dan gaan die wel bij u komen liggen. Maar ze gaan dat doen uit zichzelf, uit wat er in hun zit. Dus wat is eigenlijk het doel daarvan? Dat is om heel dicht bij die kern te blijven, bij het eigen zijn, de eigen ik te blijven. En ervoor te zorgen dat er veel meer zelfvertrouwen is, omdat het allemaal uit zichzelf komt. Wat is er nog interessanter aan heel dat gegeven, is dat vanaf dat er iets van complimentje gegeven wordt of iets van externe motivatie, dus goed gedaan, jij bent flink, zo slim dat jij bent, amai, dat is mooi, dat er meteen gaat gewerkt worden om daar meer van te ontvangen. En dat eigenlijk meteen die intrinsieke motivatie, dus dat kind iets doet voor zichzelf of de hond iets doet voor zichzelf, meteen gaat wegvallen. Wij zijn allemaal, ik ga nu een groot woord gebruiken, verslaafd aan bevestiging van anderen. Terwijl als bevestiging van anderen iets is dat niet zou bestaan, zou het allemaal voor onszelf doen. En het is ook bewezen dat bij kinderen die externe motivatie, dus die beloningen, die complimentjes, dat die niet zorgen voor meer zelfvertrouwen. Die zorgen net voor minder zelfvertrouwen, omdat ze dat nodig hebben om zich goed te voelen over zichzelf. Terwijl als dat er niet is, dat die kinderen zich uit zichzelf goed voelen, voor zichzelf, dat vanuit hun komt. Dat ook al maken ze een fout of maken ze een domme beslissing, dat ze uit zichzelf weten dat ze goede mensen zijn. En dat valt meer en meer weg als we externe motivatie gaan toepassen. En ik blijf erbij, alles wat voor kinderen geldt, geldt ook voor honden. Een veel voorkomende vraag is dan, wat met grenzen? Want er moeten toch ergens grenzen zijn. En natuurlijk zijn er grenzen. Maar je moet vooral jezelf afvragen, waarom stel ik die grens? Wat is mijn motivatie erachter? Is dat iets dat, en dat heb ik al vaker verteld, is dat iets dat echt van u uitkomt of is dat iets dat de maatschappij voorschrijft? Moet die grens er zijn? Is die grens eerlijk? Is die grens gelijkwaardig? Want als we gaan kijken naar gelijkwaardigheid, dan is er geen enkele reden om je hond uit de zetel te houden. Want zoals ik al heb verteld, als we dat beeld gaan bekijken van de zwakste of de kleinste, die krijgt 2 kratjes, zeg maar zeker dat je hond die zwakste is. Je hond blijft het kind, het kleinste, jongste kind, ook al wordt hij volwassen, want uw hond heeft nooit de mogelijkheid om zelf aan al zijn behoeftes te voldoen. Uw hond heeft nooit de mogelijkheid om zichzelf buiten te laten om te gaan plassen, om zelf voor zijn eigen eten te zorgen, om te kiezen wanneer dat hij kan gaan wandelen, om te kiezen wanneer dat hij speelt. Uw hond blijft altijd immatuur. Want wij willen allemaal graag een hond die volwassen is en kan zelf reguleren. Maar we houden onze honden immatuur. En ik snap het ook, het kan bijna niet anders. Hè? Onze maatschappij is er niet voor gemaakt, onze wereld is er niet voor gemaakt. Maar zo blijft uw hond de zwakste, of de laagste, de kleinste. En als we die gelijkwaardig willen krijgen, moeten we die dus meer geven. Meer dan al de rest. Meer dan uzelf. Want jij... Zet je grote volwassenen. Jij kunt sowieso over dat hek kijken. Maar een hond die heeft misschien wel 4 kratjes nodig om daarover te krijgen. Dus jij gaat geven, jij gaat blijven geven. En natuurlijk, soms zijn de grenzen nodig voor de veiligheid. Maar stelt u zelf elke keer de vraag, die grens die ik nu wil stellen, is dat voor mijn eigen gemak? Of is dat omdat dat nodig is voor die zijn veiligheid? Of is dat gewoon omdat het mijn leven makkelijker zou maken? Want dan kom ik terug bij een podcast eerder van... Jij hebt gekozen om een hond in huis te nemen en jij moet nu verantwoordelijkheden dragen om die op te voeden. Jij moet je verantwoordelijkheden dragen om die in je gezin op te nemen en zo gelijkwaardig behandelen aan iedereen anders in je gezin. Wanneer wordt het nu echt moeilijk? En dat is als je ook met kinderen zit. Je hebt kinderen, je hebt u als ouders en je hebt dan nog je hond. Om die allemaal op een gelijkwaardige basis te gaan behandelen, dat is zeer moeilijk. Want dan schiet er niet veel meer over voor jezelf. Wat we ons moeten afvragen is, past dat wel? Past die hond wel in ons gezin? Als je gelooft in gelijkwaardigheid, als je al bezig bent met onvoorwaardelijk ouderschap en je wilt dat doortrekken, dan moet je dat ook doortrekken naar je hond. Maar kunt je dat wel? Kunt je je hond diezelfde gelijkwaardige behandeling geven? En ik moet eerlijk zijn, ik ben daar nog altijd mee aan het struggelen. Die gelijkwaardigheid is ook iets dat nog maar vrij recent op mijn pad is gekomen. Ik dacht dat ik daar al mee bezig was, maar gelijkwaardigheid gaat zoveel verder dan dat ik dacht. Zoveel verder. Ja, en ik zou daar graag... Ik wil echt een open blik en ik wil daar zo ver mogelijk in gaan. Maar we moeten beseffen dat onze maatschappij ergens beperkingen heeft. En dan kom ik zo terug op een hond nemen, een hond in uw huis nemen. Is dat eigenlijk wel oké? En ik ga niet zeggen dat ik het niet ga doen, want dat is mijn egoïsme. Maar ik heb het nodig. Ik heb het gewoon nodig. Ik heb die vriendschap nodig en ik doe mijn best. Ik doe mijn uiterste best om dat zo goed mogelijk te doen. Maar er zit zo'n moeilijk aspect aan. Want ik kan Ragna niet 100% gelijkwaardig behandelen. Ik wil dat. Maar dat zou willen zeggen dat ik haar echt moet geven. En soms gaat het ook gewoon niet voor mij. En er zijn zoveel dingen waarin we onze honden bijna niet gelijkwaardig kunnen behandelen. Of kunnen is een moeilijk woord. Dat ik nog niet weet hoe dat ik het moet doen. Eten is bijvoorbeeld een voorbeeld. Als ik aan het eten ben met Casper, dan ligt Ragna op haar matje. En dat is omdat we daar dat vroeger zo hebben geleerd. Dat is ook gewoon. Dat was handig voor ons en wij hebben haar aangeleerd om op dat matje te zitten. Maar je weet dat dat conditionering is. Je weet dat dat aangeleerd gedrag is met de motivatie om ons leven makkelijker te maken. Want je weet, conditionering is dat je een actie doet en dat je weet wat daarvoor gaat terugkomen. Dat is conditionering. En conditionering gebeurt gewoon constant. Hè. We worden heel de tijd geconditioneerd in ons leven. Je weet perfect, als ik dit doe, gebeurt er dat. En je past je leven daarop aan, automatisch. Maar er is een verschil tussen bewust conditioneren, dus je hond bewust dingen aanleren om je leven makkelijker te maken, of gewoon conditionering die onbewust gebeurt. Ragna weet, als ik mijn schoenen aandoe, 's avonds dat we naar buiten gaan. Dat is iets dat ik haar niet heb geleerd. Maar dat is gewoon onbewust gebeurd. Wat heb ik haar bewust geleerd om op een matje te gaan liggen als we eten? Nu, voor mij hoeft dat ondertussen niet meer. Maar dat zit daar zo hard in, dat je dat er ook niet meer uit krijgt. En ik moet ook eerlijk zeggen, stel nu dat ze niet op dat matje zou liggen En ze zou heel de tijd naar mij aan het kijken zijn als ik aan het eten ben. Wat ook logisch is, want ik ben aan het eten en zij wil dat ook. Kan ik haar dan heel de tijd gewoon eten geven van mijn bord? Wat ook niet gezond is voor haar. Dus het is altijd zo een wisselwerking tussen... Wat is er mogelijk? Want het blijft een andere diersoort dan ons. En het is al verschrikkelijk moeilijk om gelijkwaardig samen te leven met mensen. Laat u staan met een hond. Dus ik ben me daar wel bewust van. Maar dit is iets waar ik de laatste weken zo over aan het nadenken ben. Van hoe kan ik dit zoveel mogelijk doen? En ik denk dat de eerste stap is niet bewust dingen aanleren. Want elke keer dat wij onze hond iets aanleren, dan vervormen wij dat gedrag. En ik heb bijvoorbeeld dat heel lang gedaan met dat rusten. Ragna vond geen rust. Dus ik heb een ritueeltje gemaakt waarin dat zij haar rust kon vinden. En ergens schipper ik nog altijd tussen, is dat nu erg of niet erg? Want ze kon het zelf niet. Het lukte haar niet om zelf die rust te vinden. Dus ik ben dan samen met haar gaan rusten, maar dat was wel met de intentie om haar rustig te krijgen. Wat ik nu vaker doe, is haar gewoon laten gaan, laten rondlopen, totdat ze het zelf vindt, omdat ik weet dat wij al zo een groot proces van co-regulatie zijn doorgaan. Dus dat wil zeggen dat ik samen met haar dat proces van rust vinden doorga, dat zij nu haar zichzelf kan reguleren. Maar wat ik anders zou doen, is, stel nu, als ik het opnieuw zou doen, dan zou ik proberen kijken naar mezelf. Bijvoorbeeld, Ragna loopt heel onrustig rond. Ik weet dat zij het heel moeilijk heeft om zelf rust te vinden. En dan zou ik kijken naar mezelf van, hoe voel ik mij? Goed, ik word daar wat onrustig van. Ik word onrustig van Ragna haar gedrag. Wat kan ik nu voor mij doen om mijzelf tot rust te brengen? En haar daarin betrekken. Ik kan bijvoorbeeld naar de slaapkamer gaan en daar eventjes rustig gaan liggen. Ragna mag volgen. En zo kan zij leren van ik die mezelf tot rust breng, met de motivatie voor mezelf en niet voor haar tot rust te brengen. En toch het zo samen doen. Dus we gaan eigenlijk meer samen dingen ervaren. Wat nog een hele grote is, is dat ik heel veel spreek uit... Ragna is onrustig, Ragna wil naar buiten. Maar ik weet niet dat die naar buiten wil. Dus eigenlijk moet ik meer spreken vanuit mezelf. En als ik dat zou doen, want ik zeg het, ik ben nog heel hard aan het denken met dat concept en hoe kan ik dat in de praktijk toepassen in mijn eigen huis. Dat is een iets waar ik verder in wil nadenken. Maar dus Ragna loopt onrustig rond. Ik denk dat die naar buiten wil gaan, maar ik ga het zo niet meer aanpakken. Dan kan ik zeggen van oké, Ragna, ik zie dat jij aandacht vraagt. Kan ik u daarin ondersteunen? Zullen we even samen zoeken naar wat jij nodig hebt? En dan kan ik bijvoorbeeld de deur open doen en zelf naar buiten gaan. Eens kijken of dat werkt. Als dat niet is wat dat zij nodig heeft. Dus ik zie dat dan wel natuurlijk aan haar gedrag of dat verandert of niet. Maar we gaan eigenlijk samen op zoek naar wat Ragna nodig heeft. In plaats van dat ik er meteen van uitga dat ik al weet wat dat ze nodig heeft. Want ik weet niet wat zij nodig heeft. Dus we gaan eigenlijk meer samenwerken. Ja, en soms moet ik er misschien minder over nadenken, want je kunt daar ook dan heel veel over nadenken dat ik mijn gevoel minder ga volgen. Bijvoorbeeld nu ook. Op dit moment hoort je ze misschien of niet wat grommen in haar mand. Dat is omdat het is hier een Halloweenwandeling bezig, dus alle honden van de buren blaffen, er zijn hier veel mensen op straat en ja, zij reageert daarop. Ik zou nu dingen kunnen doen om haar rustig te krijgen. Maar zij vertoont dit gedrag omdat dat voor haar nodig is. Zij zou niks doen dat niet nodig is in haar hoofd. Dus zij heeft het nu nodig om rond te lopen in huis, wat te grommen aan de ramen, dan naar daar te gaan. Zij moet alles gaan checken. Dus ik zou dingen kunnen doen waardoor dat zij dat geluid niet meer hoort. Dat kan. Maar op dit moment vraagt zij nog geen hulp van mij. Zij is het zelf aan het oplossen. Dus wat ik meer probeer te doen, is daartussenuit te blijven. Stel nu dat zij hulp aan mij komt vragen, en dat weet ik. Ik zit hier te praten. Zij zou oftewel naast mij komen piepen of tegen mijn arm beginnen nudgen met haar neus. Op dat moment vraagt zij mijn hulp. En dan kan ik samen met haar op zoek gaan naar een manier om het makkelijker te maken. En dat zou kunnen zijn door wat muziek op te zetten. Dat zou kunnen zijn door gewoon bij haar te gaan zitten. Maar dat zijn dan dingen die ik samen met haar moet gaan proberen. Maar ik wil haar meer vrij laten in haar gedrag. Want ik wil haar gedrag minder sturen. En dat is die onvoorwaardelijkheid. Het is voor mij lastig als die zit te blaffen. Het is dus voor mij lastig dat zij zit te blaffen. En die is een heel grote bluffing fit geweest. Maar ik ga daar dus op dit moment niks aan doen. En ik moet eerlijk zeggen, dat gebeurt niet vaak dat ik daar niks aan ga doen. Ik ga wachten totdat zij mij nodig heeft en mij laat zien dat ze mij nodig heeft om haar daaruit te helpen. Want dit gedrag is wat zij nu vindt dat er nodig is. En ik vind dit zo'n goed voorbeeld. Ik ben blij dat ik het heb. Dat is iets dat ik vroeger nooit gedaan zou hebben. Ik zou direct het willen gaan oplossen. En ergens zou ik mezelf vertellen dat ik het wil oplossen om het voor haar makkelijker te maken, maar eigenlijk zou ik het oplossen om het voor mij makkelijker te maken, want ik wil niet dat ze blaft 's avonds. Maar, allee, er is hier, ik weet niet hoeveel lawaai op straat. Dat is niet normaal hier. Wij wonen in een superrustige buurt. Het is normaal dat Ragna een beetje on edge is en ons huis aan het verdedigen is. Daar is niks mis mee, dat is wat zij moet doen. En ik denk dat dit gewoon de kern is van die gelijkwaardigheid. Die gelijkwaardigheid ervan uitgaan dat haar gedrag is zoals het is. Dat zij doet wat zij nodig vindt, wat zij belangrijk vindt. En dat ik daar akkoord mee ben. En dat ik haar gedrag minder probeer te veranderen. En dat ik haar help als zij het vraagt, maar niet als er geen vraag komt van haar. En ik ben hier heel zoekende in. Hè. Ik ben hier echt zoekende in. Ik ben hiermee aan het experimenteren. Dit is voor mij één groot experiment van wat geeft dat. Maar ik wil dat zij haar echte ik kan zijn. Dat ik die niet meer onderdruk. Dat ik die niet meer vervorm naar wat ik belangrijk vind. Ik wil haar echt leren kennen. En zij mag zijn wie dat zij is. Met haar goede kanten, haar slechte kanten. Nee, ik wil zelfs niet praten over slechte kanten. Dat zijn geen slechte kanten. Kanten waarmee dat wij het als mens moeilijker hebben. Ja, dat wil ik zeggen. En ik wil jullie meenemen in die zoektocht. In mijn zoektocht. In hoe kunnen we die onvoorwaardelijkheid, die gelijkwaardigheid, zo ver mogelijk doortrekken in een maatschappij die dat helemaal niet ondersteunt. Want soms gaat het niet. En dan moet ik het ook gewoon loslaten. Maar soms kan het wel. En die het kan wel, daar ga ik me zoveel mogelijk op focussen. In mijn eigen leefwereld. Het is allemaal één groot experiment waarmee ik bezig ben en waar ik echt van wil genieten. Want ik heb nu daar geblaf. Ik denk voor een van de eerste keren, want het is al lang niet meer zo geweest, niet proberen te stoppen. En dat is eigenlijk super, super snel vanzelf gestopt. Wauw. Hetzelfde met enkele dagen geleden, en dat heb ik ook op Instagram gedeeld in een reel, had Ragna het moeilijk. Ik zag gewoon frustratie in haar. Ze was de zetel aan het leeghalen, ze was aan het graven, aan het piepen, aan het ambetant doen. En voor de eerste keer heb ik haar niet geleid naar rust. Want wat doe ik normaal in die momenten? Ik zet mij naast haar mand. Ik doe ademhalingsoefeningen en zij komt er dan bij liggen. En dan rust zij in haar mand. Maar nu is zij uiteindelijk zelf naar de slaapkamer gegaan en daar van 8 uur tot 's morgens blijven slapen. Dat had zij nooit gedaan, had ik haar naar haar mand geleid. Nu, wat is iets anders als zij aan mij aandacht vraagt? Dus als zij aan mij komt vragen dat ze iets nodig heeft, dus dat kan dus zijn door naast mij te komen zitten, tegen mijn arm te slagen, naar mij te kijken. Ja, alle manieren, je kent je hond zelf het beste, je weet wanneer dat die aandacht vraagt. Als die dat doet, dan vraagt ze hulp. En dan gaan we samen op zoek naar wat ze nodig heeft. En dan kan ik inderdaad nog altijd naast haar mand gaan zitten met haar en zo mezelf tot rust brengen. om haar te ondersteunen om ook te rusten. Maar als zij mijn hulp niet vraagt, dan laat ik haar gewoon zijn. En dat is het grote verschil met nu en enkele weken en maand geleden, sinds die vorming. Dat is het grote verschil in mijn omgang met haar. En ik vind de resultaten tot nu toe echt verbazingwekkend. Zij ligt nu gewoon terug op haar gemak in de zetel. En die heeft mij daar niet voor nodig gehad. Die heeft gewoon even haar waken kunnen doen en nu ligt hij daar terug. Mindblowing. Echt. Nooit verwacht. Wanneer wordt het moeilijker in gezinnen? Wanneer wordt het ook moeilijk als je een puber of een puppy hebt die je nog heel hard bijt? Dan is dat ook moeilijk. Maar zij betonen dat gedrag bijt omdat ze dat nodig hebben. Dat komt van ergens. Nu, wat kan er heel goed zijn dat je hond nog geen zelfregulatie heeft en dat je dan in co-regulatie moet gaan? Dus dat jij die helpt om bepaalde dingen te bereiken dat die wilt bereiken. Maar waar ligt het gevaar? Dat jij ervan uitgaat dat jij weet wat die wilt bereiken. En dat je dat dan gaat helpen, maar dat dat eigenlijk niet is wat je hond wilt. Of dat je het gaat doen met de motivatie om het gedrag te stoppen in plaats van samen te gaan ontdekken wat de hond nodig heeft of wat jouw hond nodig heeft. Wat we willen doen is samen op ontdekkingsreis gaan. Samenleven. Gelijkwaardig. Zo gelijkwaardig mogelijk. En leg de lat niet te hoog. Je kunt het zoals mij zien als een experiment waarbij je één stukje eruit neemt en daarmee gaat starten, om dan altijd een trapje verder te gaan. Dat is hoe ik het ga doen, want ik kan niet ineens van 0 naar 100 gaan in een seconde. Ik moet het voor mezelf zoeken, ik moet het voor mezelf voelen, ik moet het voor mezelf vinden. En natuurlijk heb ik ook Casper die mee moet gaan in dat proces, die ook op zijn heel ander niveau staat. Want elk gezin bestaat uit verschillende onderdelen. Je hebt de hond, de omgeving en jij, dat is één. Maar je hebt ook de hond, de omgeving en je partner. Of je hebt de hond, je partner, jij en je omgeving. En dan heb je gewoon je partner, jij en de omgeving. Dus je hebt eigenlijk allemaal kleine cirkels die elk zijn andere energie hebben, andere ervaringen hebben, een andere relatie hebben ontwikkeld en die gaat je samen moeten brengen op een of andere manier. En dat kost werk, dat is niet altijd even gemakkelijk. Dat is iets... Ja... Het is iets om over na te denken hoe dat je het kunt doen, maar iedereen staat er op zijn manier in. Dus het kan zijn dat je een vrij gelijkwaardige relatie hebt ontwikkeld als jij en je hond alleen zijn met de omgeving, maar dat vanaf dat er iemand anders bij komt, dat die relatie helemaal anders aanvoelt. En dat is normaal. Want we zijn allemaal samen beïnvloeden we elkaar en de energie verandert naarmate dat er andere elementen bij komen. Ik en Ragna thuis is iets totaal anders als ik en Ragna op straat. Ik en Ragna bij mijn ouders is weer totaal iets anders, omdat er weer andere individuen bij komen. En onze relatie is dan ook anders. Dus ik start voor mij op het makkelijkste punt. Ik en Ragna thuis, met twee. En dan kunnen we het uitbreiden. Dan kan ik een stukje Casper daarbij nemen. Maar Casper en Ragna hebben ook hun eigen verhaal dat ze aan het lopen zijn. En ik maak het niet te moeilijk voor mezelf. En ik laat het ook los als het soms fout gaat. Of dat ik soms toch... terug iets van druk leggen op haar. Ik ben ook maar een mens. We doen wat we kunnen. We doen ons best. En we proberen altijd een stapje verder te gaan. Dus ik ben blij dat ik jullie kan meenemen in deze experiment. Samen met mij. En er gaan nog wel wat dingen over gedeeld worden waarschijnlijk. Ik hoop dat jullie deze interessant vinden, want ik begrijp dat dit nog een stapje verder gaat dan wat ik eerder al heb verteld. En dat het misschien heel vaag lijkt of dat het misschien heel onrealistisch lijkt. Maar het is pas als we proberen zaken te doen die onmogelijk lijken dat we kunnen zien of dat mogelijk is. Het is pas als we proberen om stukje per stukje iets aan te passen dat we verder kunnen groeien. En ik hoop dat jullie daar ook voor openstaan en misschien kunnen zo je eigen experimentje starten. Ik wens jullie nog een hele fijne dag en zoals altijd een dikke knuffel aan jullie honden. Dankjewel om te luisteren naar In Mind, de podcast. Ik vind het zalig om met anderen te connecteren. Dus vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en tag me. @florette.inmind. Hoe meer mensen we kunnen bereiken, des te beter de toekomst wordt voor ons en onze trouwe viervoeters. Wil je niets missen van deze podcast? Dan kan je je altijd abonneren. Je mag ook een review achterlaten als je daar zin in hebt. Ik ga alvast terug naar Ragna en tot volgende keer!